ook op andere plaatsen waar gesproken wordt over de tegenwoordige positie van Christus, gebeurt dat onder verwijzing naar de kracht Gods. En daarom sla ik weer een paar bladzijden om terecht te komen in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 7, waar de Heer ons beschreven wordt als de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat wil dus zeggen de eersteling van de nieuwe schepping, de opgewekte uit de dood, enzovoorts. En daar staat dan over deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Er staat in vers 16... dat hij dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Prachtige zin, niet het een, maar het ander. Niet de wet des vleeselijken gebods maakte hem tot hoge priester. Zo was het onder het Oude Testament. Daar werd Aaron hoge priester naar de wet des vleeselijken gebods. Maar de wet des vreselijke gebods blijkt het tegenovergestelde te zijn hier van de kracht des onvergankelijke levens. Hetgeen, ik weet niet of u dat zo gauw volgt, maar als je die zinnen onder elkaar zet, met elkaar vergelijkt, dan zal blijken dat het tegenovergestelde van wet is kracht. Niet de wet, maar de kracht. En niet vleeselijke dingen, maar onvergankelijk leven. Hetgeen dus impliceert dat de wet per definitie zwak is. Nou staat dat natuurlijk twee versen verder, want daar staat, want de vernietiging van het voorgaande gebod, dat wil zeggen het gebod dat hiervoor genoemd is in vers 16, geschiedt om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheid wil. Maar aan de andere kant, de tegenwoordige positie van in elk geval Christus is er een naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat het daarbij gaat om opstanding en om zijn opstandingsleven, dat zal duidelijk zijn. Maar het is niet alleen de positie van Christus, maar het is uiteraard ook onze positie. Want in navolging van Christus zijn ook wij terechtgekomen onder het nieuwe verbond. In een nieuwe schepping ook feitelijk, maar onder het nieuwe verbond. En heel de Hebreeënbrief is te beschouwen als een oproep aan gelovigen om dat ook daadwerkelijk te aanvaarden, dat dat zo is, en dus daaruit te leven. Zich niet te stellen onder de wet en dus de zwakheid daarvan, maar zich te stellen onder het nieuwe verbond, onder de leiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, opdat men zou leven uit de kracht daarvan. Daar waar gelovigen dikwijls zich zo zwak voelen en weten, en niet alleen herkent men dat, maar in de praktijk blijkt het ook domweg zo te zijn. Wel, daar waar het ook domweg zo is, daar is dat omdat men domweg zich plaatst onder de wet. Dat is in ieder geval een van de redenen en een van de meest verbreide, denk ik ook wel eens. Zolang men leeft onder de wet en dus van alles moet en van alles ook moet laten, kan het alleen maar zwakheid en het besef daarvan met zich meebrengen. Of zoals de Bijbel zegt, door de wet is kennis der zonde, dat schiet ook niet echt op. Want we hebben net gelezen in Filippenzen, we zouden Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding, daarmee zijn opstandingsleven, en dat is een totaal ander ding. Zie? En vandaar heel deze Hebreeënbrief die ons op deze dingen wijst, de positie van Christus en de onze die daar het gevolg van is. In elk geval, de Heer Jezus is niet priester geworden door de wet, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Die kracht is dus dat onvergankelijke leven feitelijk. En dat het zo is, zegt vers 17, want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, dat wil zeggen voor altijd, naar de ordening van Melchizedek, ontleend inderdaad op Psalm 110 vers 4, dat ik er straks al even heb aangehaald. Maar van belang is dat wij beseffen dat dit een uitspraak is in verband met de opstanding van Christus. Want bij die gelegenheid werd hij tot priester aangesteld. Maar ook bij die gelegenheid ontving hij deze kracht, namelijk dit onvergankelijke leven. En dan gaat het dus om kracht. Voor zover ons die beloofd is, voor zover God ons kracht geeft, is het opstandingsleven, kracht van eeuwig leven. Iets dergelijks wordt trouwens nog uitgebreider toegelicht in Hebreeën hoofdstuk 11. Tussen de bedrijven door, denk ik dan wel eens. Want eigenlijk gaat het niet eens om wat wij als zodanig opstanding noemen. En in ieder geval gaat het niet om eeuwig leven daar. Maar illustratief werkt het wel degelijk. Want daar staat in Hebreeën 11 vers 11. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. Nou, en dat is op zich niet zoveel bijzonders. Want de meeste vrouwen moeten gewoon op eigen kracht, zoals dat hier heet, zaad geven. Maar er staat wat anders bij. Wat het bijzondere ervan was dan, er staat: door het geloof heeft Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En, of namelijk, boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard. Op grond van geloof. Dat wil zeggen, door geloof kreeg zij die kracht. Maar wat er daarin geïllustreerd wordt, is inderdaad de werking van die kracht Gods. Namelijk leven voortbrengen waar dat domweg, mooi woord, kan er even in, waar het domweg niet kan, is onmogelijk. Laconiek staat er dan, het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen, dus het was helemaal uitgesloten. Volgens de dokter in elk geval. Niettemin, het gebeurt toch. Nou is dat misschien niet zo'n groot wonder als de opstanding van iemand die al overleden was. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel in beginsel hetzelfde wonder. Leven voortbrengen daar waar geen leven meer is. In elk geval is de geboorte van Isaac uit Sara een uitbeelding van opstanding uit de dood. Daar gaat het maar om. Al was het maar omdat Isaac natuurlijk toch een type is van Christus. En in tweede instantie trouwens van de gemeente. Het beloofde zaad, waarvan hij de voorloper was, maar dat is gelaten hoofdstuk 3, waar dat uiteengezet was. Daarna lezen we iets dergelijks trouwens ten tweede male. In vers 18 van hetzelfde hoofdstuk, want er staat in vers 17, door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, als het hem gevraagd werd, Isaac geofferd, namelijk hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd, tot de welke, of over de welke gezegd was eigenlijk, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Overleggende, want Abraham deed deze dingen niet impulsief, niet gevoelsmatig of iets dergelijks, maar hij deed het overleggende, dat is met verstand, redenerende, dat God machtig was, daar heb je het woord, macht, kracht, sterkte, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Dat moest dan nog wel gebeuren. Je zou meelijden krijgen met die broertjes die dan zeggen, staat wel in de Bijbel dat het gebeurd is, maar dat geloven wij niet, want kan niet. Heb je een historisch feit, wordt het niet geloofd. Abrahams geloof was niet eens gebaseerd op een historisch feit. God had het hem aangekondigd. En als je vraagt, wat overlegde de man dan? Ik denk dat hij gedacht heeft, nou ja, als die jongen geboren verwekt kon worden door mij op hoge ouderdom, dat kon al niet meer. En als hij geboren kon worden uit mijn vrouw, die het niet meer ging naar de wijze der vrouw, het was langs twee kanten onmogelijk, als hij dan toch geboren kon worden, dan is bij God niks te wonderlijk meer. In elk geval, men lezen Romeinen hoofdstuk 4, waar uitgebreid ingegaan wordt, verhoudingsgewijs op het geloof van Abraham. En de vraag wat geloofde Abraham wordt daar beantwoord, namelijk hij geloofde in een God die de doden opwekt. Moest dan toen nog wel gebeuren eerst, maar niettemin hij geloofde dat en hij vertrouwde dat en zo hoort het. En dat is ons geloof ook. Niet alleen maar in het historisch feit van de opstanding van Jezus van Nazareth, maar in het feit dat hij leeft. Actief. En dat de levenskracht van Christus, van de opgewekte uit de dood, in ons werkt. Niet als iets vaags, een soort mystieke kracht of zo, die ooit een keer in het leven van de Heer Jezus ook werkte, zoals nu wellicht in ons. Nee, hij zelf werd opgewekt uit de dood en hij zelf is die kracht, dan wil hij zelf activeert die kracht in ons en aan ons. Daar gaat het om. Hij leeft in ons, zegt de apostel Paulus dus bij een andere gelegenheid. En dat is waar het om gaat. En dat is, waaruit, dat is wat wij geloven. Leven uit geloof wil inderdaad zeggen dat wij ons vertrouwen gesteld hebben op hem die leeft. En niet een of andere mystieke kracht of zo, impulsief of ingestraald of hoe dat allemaal maar heten mag. Maar een die een naam heeft, hij heet de Heere Jezus Christus en hij is identiek aan Jezus van Nazareth. De eerstgeboren uit de doden, degene die uit de mensen genomen werd, Hebreeën 5, en gesteld werd bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Die Jezus, die kennen wij en die leeft in ons. Zie? En Abrahams geloof is daar een voorbeeld van voor ons, daarom staat het hier ook. Hij overlegde dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Met andere woorden, ons kan niks gebeuren. Die kracht, die werkt in ons en maakt ons deelgenoot van de positie, en daarmee van het leven zelf, van de Heer Jezus Christus. Ik heb er nog één in deze categorie voor u uit de Tweede Petrusbrief. Uit 2 Petrus 1. Waar Petrus in vers 1 en 2 spreekt over de kennis van God en Jezus onze Here. Daar gaat het om. Vers 2 is dat de genade en vrede worden, lees ik hem altijd, worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Wij zouden komen tot kennis van God, maar God is de onkenbare. Dus wordt het in tweede instantie, wij zouden komen tot kennis van Jezus onze Here, die nou eenmaal de uitdrukking is van het wezen Gods, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Wij zouden hem leren kennen en daardoor deel hebben aan zijn goddelijke kracht. Dat is het volgende vers. Begint met gelijk. Maar het woordje gelijk zou je kunnen vervangen door een dubbele punt achter het voorgaande vers uiteraard. En anders, zoals, want deze versen hangen aan elkaar. Hoezo wordt genade aan ons vermenigvuldigd, genade en vrede in de praktijk van ons leven? Wel door de kennis van de Heer Jezus Christus, zoals of gelijk, vers 3, God, anders gelijk, ons, zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken. Dat woord behoort staat er weliswaar niet bij, maar als je het zo vertaalt, zo'n zin, dan moet je het er wel tussen zetten. Maar het idee is dat wij krijgen niet alleen maar leven als zodanig, maar wij krijgen eeuwig leven en alles wat daarbij hoort, bij dit godzalige leven. Het is een andere variant van Efeze 1 vers 3, waar simpel staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. God heeft ons alles gegeven wat bij dat leven en de godzaligheid behoort. Hoe dan? Wel door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot of door heerlijkheid en deugd. Tot of door ga ik nou niet op in, maar het gaat om het beginsel dat wij aan deze zegeningen, aan deze goddelijke kracht en al wat daarbij hoort, deel krijgen door de kennis van Christus. Dat stond al in vers 2 en er staat hier in vers 3 opnieuw. En daartussenin staat dat we deel hebben aan leven en godzaligheid en alles wat daarbij hoort. Dat wil zeggen, ons zou niets ontbreken, maar dat zingen we nogal eens. Want het is gewoon Psalm 21. Hè? De Heer is mij. Mij zal niets ontbreken. De nieuwtestamentische variant zou zijn: de Heer is mijn hoge priester, want daar gaat het over. Het is allebei beeldspraak, dus het maakt weinig uit. De Heer is mijn hoge priester, mij zal niets ontbreken. In ieder geval niet voor de dienst aan hem. Want ik maak even de sprong naar de hoge priester. U weet wat ik altijd zeg bij de hoge priester. Hè? De hoge priester is het hoofd van de dienst aan God. Hij is verantwoordelijk voor alle priesters en hij moet dus de priesters al het nodige verschaffen. Of het in zijn wetboek ook zo staat, weet ik niet, maar zoiets. Hè? Hij zou hen alles moeten geven wat zij nodig hebben voor de uitoefening van een priesterlijke functie. En dat is precies wat de Heer aan ons doet. Hij geeft ons alles wat nodig is om hem te dienen. Ons ontbreekt niks. Wij krijgen dat leven en alles wat daarbij hoort. Niet ter aanvulling van ons oude leven of zo, maar veel meer in de plaats daarvan. Hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat ons oude leven, of hoe je dat maar aanduidt, als ik zeg het lichaam, stoffelijk, vleeselijk lichaam, dan ben ik aan de veilige kant. Maar het neemt dus niet weg dat ons stoffelijk lichaam, ons vleeselijk lichaam, inderdaad voor de dienst aan de Heer gebruikt wordt. Maar niet op persoonlijke titel, niet omdat het zo geschikt daarvoor is. In vele gevallen zelfs, ondanks dat het er helemaal niet geschikt voor is. Maar het wordt geschikt, het wordt namelijk levend gemaakt door deze kracht Gods in ons. Nou ja, dan had ik natuurlijk onderweg die tekst uit 2 Korinthe 4 ook mee moeten lezen in dit loopje weg. Waar staat maar, wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht, daar hadden we het al over, uitnemende kracht, opdat de uitnemendheid deze kracht zij uit God en niet uit ons. De aarden vaten worden wel gebruikt, maar dat wil niet zeggen dat aarden vaten ontwikkeld of verbeterd worden of gemodificeerd worden. Het wil gewoon zeggen, ze worden gevuld. Daar heb ik weer meeleid dus met die schulder, weet je wel. En dat aarden vaat maar opknappen. Maar het blijft zo leeg als het altijd al was. Kan er wel mooi uitzien, maar hoe mooier het wordt, hoe meer het opvalt dat er niks in zit, toch? Hoe zie ik dat verkeerd? Het trekt alleen maar aandacht. Maar waarom? Het is maar een vat. Het is leeg, is dit het nergens toe. Nee, daar heb ik altijd ruzie over met mevrouw, hè. Nee, geen ruzie. Oneenigheid, hè. Het moet vooral mooi zijn. En ik zeg al, ja, het moet eerst functioneel zijn. Als het daarna ook mooi is, graag. Daar ben ik wel gevoelig voor, toch wel. Maar eerst functioneel, want met een huis vol met mooie voorwerpen, dat ligt mij niet zo, als olifant, zal ik maar zeggen. Laat me zitten, hè. Bekende discussies zijn dat uiteraard. Maar de mens is zo'n holvat. Je kan het wel opknappen, leuk beschilderen, delsblauw en weet je veel wat. Maar er moet wat in zitten, anders dient het nergens toe. En kapot gaat het toch. U weet wel, dat is het enige wat men van de mens en de menselijke cultuur in het algemeen terugvindt. De scherven tot mijn genoegen. Zo hoort het ook, hè. Nee, het gaat om de inhoud. Dat is wat wij krijgen en we zouden ons daarop richten. Niet op onze uitwendige omstandigheden, maar op het bewustzijn dat de uitnemende grootheid zijner kracht werkt aan ons die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Dat is de essentie en die kracht, en geen andere, die kracht die zou in onze zwakheid volbracht worden. Nou, sla ik helemaal terug naar Romeinen toe. Nou, dat begin ik weer vooraan bij de brieven dus, hè. Want om stil te staan bij die relatie tussen kracht en zwakheid. Wij vinden in Romeinen 1 in de eerste plaats al, in vers 16, ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods, daar heb je hem. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die zwak is. Nou ja, in ieder geval voor diegenen die zwak zijn, vanzelfsprekend. Alleen er staat er niet, er staat voor een ieder die gelooft. En toch, ja, ik weet niet hoe u dat hebt. Ik denk toch dat wij die geloven, bewust of onbewust, denk ik. Niet omdat de Bijbel het zegt, daar gaat het nou even niet over. Ik praat even langs de lessenaar heen, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat wij die geloven toch tot geloof gekomen zijn in het besef van onze zwakheid. En op zoek naar kracht, denk ik. Nou, wat ik zeker weet, is wij waren op zoek naar de waarheid. Maar dat is toch hetzelfde. Ik denk niet dat ik dat aan gelovigen hoef uit te leggen, dat waarheid en kracht bij elkaar horen. Waarheid is immers, volgens de echte definitie, dat wat onvergankelijk is, dat wat blijft staan, blijft bestaan. dat wat niet verdwijnt, waar je altijd van op aan kan, dat niet meegeeft enzovoort. Als je er tegenaan leunt, waarheid is waarheid. En dat het zeldzaam is, dat is bekend. En sommigen houden op en zeggen, het bestaat niet. Maar wij hebben het gezocht en we hebben gedacht, het moet toch ergens te vinden zijn. Zoiets. Maar dat het is tegelijkertijd uit zwakheid, in de zin van, wij hebben wat nodig om ons aan vast te houden, dat is misschien dan niet uw getuigenis meteen, maar mijne wel. Nou ja, achteraf, denk ik, terugkijkend. Dat is wat ik gezocht heb, kennelijk. Iets wat niet meegeeft, iets waar je van op aan kunt, waar je je leven aan op kunt hangen, en wat je leven lang dus ook gewoon meegaat. Het blijft gewoon. Kun je altijd op terugvallen zonder dat het je teleurstelt of verdwijnt. Waarheid is waarheid. Dat we aan de andere kant moeten leren leven met die waarheid, die ons waarschijnlijk misschien toch niet zo erg aanspreekt en we hadden hem liever anders gehad, dat kan nou wel wezen, maar waarheid is waarheid, dus je moet er maar aan wennen. Dan heb je er ook wat aan. Dan weet je waar je aan toe bent, dan weet je wat wel kan, wat niet kan, enzovoort. Daar gaat het om en dat geeft inderdaad kracht. Dus... En daarom kan er ook zo gemakkelijk gezegd worden, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht. Kracht Gods wel te verstaan, want het is een evangelie van Christus, dan wel volgens vers 1 van dit hoofdstuk, het evangelie van God. En dus is het kracht Gods. En zelfs tot zaligheid, let op. Niet kracht gods waar je wat beter mee je leven doorkomt, of waarmee je de Tour de France kunt winnen, of wat is het weer, voetbal is het, ja. Waarmee je Europees kampioen, kan worden of zo. Helemaal niet. Het is kracht gods tot zaligheid. En zaligheid heeft van doen met alles dat deze wereld overwint. Zaligheid ligt dus meteen tegen waarheid aan, hè? Dat begrijp je toch, hè? Waarheid blijft staan, overwint de wereld. En zaligheid is in de Bijbel de aanduiding van alles wat niet aan het verderf onderhevig is. Wat onvergankelijk, onverderfelijk, onsterfelijk is, onverwelkelijk of hoe het maar heten mag. Dus waarheid en zaligheid horen bij elkaar. En als je dan leest het evangelie, de blijde boodschap, is kracht Gods tot zaligheid, dan weet je, dat is het omdat het waarheid is, het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwe zaligheid heet het in Efeze 1. En het is kracht Gods, het is waarheid, maar het is kracht Gods tot zaligheid, vanzelfsprekend. Het is een kracht Gods die niet vergaat, het is waarheid die niet vergaat, het leidt de mens die er gehoor aan geeft, die het woord hoort en dus zich aan onderwerpt en het volgt, leidt die mens inderdaad tot zaligheid, tot deze zegeningen die niet van tijdelijke aard zijn, maar die eeuwig zijn. Zin. Evangelie, kracht Gods tot zaligheid voor ieder, uiteraard die gelooft. Als men niet gelooft, als men geen gehoor geeft aan een boodschap, heeft men aan die boodschap ook niks. Dan heeft het ook geen uitwerking uiteraard. Hè? Dus aan ieder die gelooft. En daarbij is er niet zoiets als onderscheid tussen Jood en Griek of iets dergelijks. Dat geldt simpelweg voor een ieder die gelooft. Ik heb in die categorie nogal een paar uitspraken voor u. Wat denkt u van 1 Korinthe 1 vers 18? Dat is de categorie van dat het woord kracht is. Hè? Daar heb ik het nu even over. Hè? Daar wilde ik het niet over gaan hebben, maar doe ik nu even. Hè? Dat het woord kracht is. Daar staat in 1 Korinthe 1 vers 18... Want het woord des kruises, dat is uiteraard het evangelie. Want het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan, dat wil zeggen voor degene die niet geloven, en die dus dat woord, het evangelie van Christus ongehoorzaam zijn, het is voor degene die verloren gaan, dwaasheid, maar ons die behouden worden, en dus die geloven, en die die zaligheid ontvangen, voor ons is het kracht Gods. Dus kracht Gods voor een ieder die gelooft. En hier in 1 Korinthe 1 staat precies hetzelfde. Let op dat het tegenovergestelde van die kracht des onvergankelijke levens was de wet. Geef maar tussen de bedrijven door even in de voetnoten. Tegenovergestelde van de kracht des onvergankelijke levens was de wet volgens Hebreeën 7. En tegenovergestelde van de kracht Gods hier in 1 Korinthe 1 vers 18 is... Hé? Nee, goed lezen. Tegenovergestelde van de kracht gods. Dwaasheid. Ja, ja, het is wat moeilijk lezen, maar het is wel zo. Tegenovergestelde van de kracht gods in dit vers is de dwaasheid. Dwaasheid. Zodat dwaasheid en de wet allebei tegenovergestelde zijn van de kracht gods. Dat heb je nog, hè? Ja, zo kun je nog heel lang doorstuderen, hoor. Het zijn hele mooie dingen. Het zijn goede leesoefeningen. Je leest ineens veel meer dan wanneer je het gewoon één keer doorleest, zal ik maar zeggen. Opschrijven. Vooral die tegenstellingen zijn dikwijls verbijsterend interessant. Maar in deze categorie nog één dan, hè. 2 Korinthe 6, vers 7. Ik blader hem maar even door, zo is wel aardig. 2 Korinthe 6, vers 7. Waar staat... Vanaf vers 4, wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam. In vele verdraagzaamheid, verdrukkingen, noden, benauwdheden, slagen, gevangenissen, beroerte, arbeid, waken, vasten, in reinheid, kennis, langmoedigheid, goede tierenheid, heilige geest, ongeveinsde liefde. Je moet er een doetje voor zijn, denk ik wel eens als ik dit lees. Hè? Of lees ik dat verkeerd? Hè? Toch zwak, hè? Sommige dingen die hier staan noemen wij dan misschien toch sterk. Maar naar de mensen in het algemeen zijn ze zwak, hoor. Dingen als reinheid, kennis, langmoedigheid, goede tierenheid, ongeveinsde liefde worden als zwakheden beschouwd, hoor. Liefde al helemaal, dat weet u, hè. Zwakheid is dat, hè. Maar er staat daarna in vers 7... in het woord der waarheid, in de kracht van God. Het woord der waarheid, of in het woord der waarheid... in de kracht van God. Ik beschouw ze als synoniem, dat zult u begrepen hebben. Het woord der waarheid is de kracht van God. En daarmee door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter, aan de linkerzijde en zo verder. Maar waar het maar om gaat, het woord der waarheid is kracht van God. Daar leven we uit en in dit geval staat er zelfs, daar dienen wij uit. Dat is de enige kracht die wij kennen, die ons... beloofd is, die ons toegeschreven wordt. Daarna lees ik 2 Timotheus, even gauw, hè. Dan blijft hij misschien wakker, hè. Zweven en weer bladeren. Ik ook trouwens. 2 Timotheus 1. Dat is bijna hetzelfde als Romeinen 1, vers 16. 2 Timotheus 1, vers 8. Schaam u dan niet, schrijft Paulus aan Timotheus. Schaam u dan niet der getuigenis onzes heren, nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen, zwakheid eigenlijk, dat is onderwerping, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt. En geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan, daar vind je een korte beschrijving van die kracht dus, die de dood, de kracht Gods, de kracht van God, die de dood teniet heeft gedaan en het leven en de onverderfelijkheid, dat wil zeggen... onverderfelijk leven, zijn ding, die onverderfelijk leven aan het licht, synoniem voor waarheid trouwens, mevrouw, aan het licht heeft gebracht door het evangelie waartoe ik gesteld ben, een prediker enzovoorts. Dan hebben we dus die kracht Gods weer, die tot uitdrukking komt in het evangelie, dat staat al in vers 8, maar die inderdaad in de praktijk inhoudt opstandingsleven dat immers wordt voortgebracht door het woord van God en waaraan wij door de prediking van dat woord en gehoor aan dat woord ook hebben deelgekregen. Dat is het idee. Nou, wat dacht u trouwens van Hebreeën 4 vers 12 dan? Want het woord Gods we zouden de rust ingaan namelijk. We zouden naderen tot de Heer. We zouden tot hem komen om van hem te ontvangen barmhartigheid, genade en hulp te bekwamen. Tijd 4 vers 16. We zouden de rust ingaan, 4 vers 11. waar staat, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. En rust is altijd het ophouden met werken, met name die van de wet. Oude verbond, daar gaat het ook over in deze brief. Oude verbond tegenover nieuw verbond. Nee? Laat ons de rust ingaan. Laat ons niet leven onder het hoge priesterschap van Aaron, voor zover het bestaat. Maar laat ons leven onder het hoge priesterschap van Christus. Vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig. Dat zijn bijvoeglijke naamwoorden. Je kunt er ook zelfstandige naamwoorden voor invullen. Dan krijg je gewoon het woord Gods is leven en kracht. En daarna zingen we. Jezus. Zie, juist. Culturen in de zaal. Jezus, gij mijn kracht en leven, ik zal met u verwinnaar zijn. Maar ja, hem kennen we ook uit het woord, en daar gaat het dus ook hier om. Gods woord is levend en krachtiger en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherpswoord. Want vinden we wel dat je het scherp gezegd hebt, dat is wel een scherpe boodschap. Enzovoort, dan zeg ik, nou, dan komt wel eens bijbels wezen. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar andersom, als het niet scherp is, dan... Dat is het niet bijbels, hoor. Gods woord is krachtiger, scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard en gaat door tot de verdeling der zielen, des geestes, in de praktijk de verdeling tussen oude schepping en nieuwe schepping, eigenlijk, althans, dat is wat ik erin lees, ik leg het nou niet uit, maar ziel hier als aanduiding van de oude mens, die in ieder geval ziel is, en geest als aanduiding van de nieuwe mens. Het gaat om het onderscheid tussen die beiden. En in heel deze Hebreeënbrief gaat het om het onderscheid tussen de oude mens levend onder de wet en de nieuwe mens levend onder de genade, het nieuwe verbond en daarmee het hoge priesterschap van Christus. En de Bijbel maakt die scheiding. En naarmate men de Bijbel kent en gelooft, is men zich dit ook bewust. Wij zijn niet van deze wereld, wij horen daar niet bij, wij leven niet onder eerste beginselen der wereld, wij zijn niet zwak met die zwakken, dat was niet de bedoeling. Wij leven als eerstelingen van een nieuwe schepping onder het nieuwe verbond en uit de kracht Gods. Het brengt verantwoordelijkheden met zich mee, maar wij worden geacht sterk te zijn. Als we het niet zijn, dan is dat onze eigen schuld eigenlijk. Maar sterk in deze betekenis van de termen, dat nieuwe leven van Christus, opstandingsleven van Christus, zou in ons geleefd worden. In deze zwakke aardenvaten heet het dan. Maar goed, ik zal een draad opnemen bij Romeinen 1 om zwakheid en kracht tegenover elkaar te stellen. Dus ik ga terug naar Romeinen 1, waar ik was bij vers 16. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar het idee is dat als het kracht Gods is tot zaligheid, dan is het bestemd dus voor de mens die blijkbaar zwak is. En zo is het natuurlijk ook, want in Romeinen 5... Vers 6 lezen wij, want Christus, als wij nog krachteloos waren, zonder kracht, dat wil zeggen, toen wij nog zwak waren, uiteraard. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Waarom waren zij zwak? Omdat zij goddeloos waren. Waarom waren zij zwak? Omdat zij goddeloos waren. En de volgende versen zeggen, dat was omdat ze onrechtvaardig waren, omdat zij zondaars waren. Vers 8. Wij waren krachteloos, maar dat is nog net het punt. Juist omdat wij krachteloos waren, was die kracht Gods noodzakelijk. En dat is best veel ver door te trekken in het hele verhaal. Ik acht het bijbels verantwoord te zeggen dat waar de mens inderdaad zwak was en niks kon, zat er niks anders op dan dat God zelf het probleem, ook het probleem van de krachteloosheid van de mens, zou oplossen. De nog sterkere uitdrukking, die heb ik niet van mezelf, maar dat was de uitdrukking die zegt, het zondeprobleem was Gods probleem. Niet alleen van de mens, de eerste plaats Gods probleem. En daarom lost hij het ook op. Of de mens daar nog blij mee is of niet. Maar God lost het op. Het is de enige oplossing die er is, uiteraard. De enige remedie. En dat is waar hierover gesproken wordt. Toen wij nog krachteloos waren. Dat wil zeggen, wij konden er helemaal niks aan doen. Aan onze verloren, zwakke positie ook. Wij waren krachteloos. Zie? Er is niks aan te doen. Je weet, was een bekende vraag. Wat denk je eraan te doen? Niks. Waar kunnen we niet? Hè? Mens is een zondaar. Is voor eeuwig verloren. Wat denk je eraan te kunnen doen? Helemaal niks. Hè? Toen kwam de Samaritaan voorbij en die zei tegen de slachtoffer: kom op, joh, opsta, je moet nog een eind. Het wordt zo donker. Helemaal niet, de man was helemaal was zwak, was buiten bewustzijn. De Samaritaan raapte hem op en legde hem op zijn eigen beest, staat er. En zo hebben wij deel gekregen aan dat beest, aan dat lichaam van Christus, want dat is feitelijk wat het is natuurlijk, hè. Hij heeft ons opgeraapt, hij heeft ons bekrachtigd enzovoorts. Juist omdat wij zwak waren. Daar is het ook voor. Zie? En dat is wat hier staat. Wij zijn behouden geworden door zijn leven, door zijn bloed, gerechtvaardigd door zijn bloed. En wij worden nog steeds behouden door zijn leven, zeggen de volgende verzen. Want naar het vlees zijn we nog steeds zwak. Maar, en dat is nog één bladzijde verder, we zijn met Christus opgewekt. Maar ik sla twee bladzijden om, dan ben ik terecht in Romeinen hoofdstuk 8. Want wij waren krachteloos, zondaren, onrechtvaardigen, hoe het maar heet, mag vijanden zelfs, staat daar. Maar in Romeinen 8 staat, want de wet, vers 2, want de wet des geestes des levens in Christus Jezus, dat is gewoon het nieuwe verbond, de wet van de geest des levens, in Jezus Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is het oude verband. Wat de apostel hier zegt, ik kan het nou niet uitgebreid uitleggen, maar ik kan het wel weer samenvatten. Wat de apostel hier zegt, dat is dat naarmate wij leren te leven onder dat nieuwe verband, naar die mate worden wij ook vrij van het oude. Hebben jullie nog? Dat is de praktische kant van het verhaal. De theoretische kant is, wij komen tot geloof en wij hebben een positie onder het nieuwe verbond en niet onder het oude punt, einde van het verhaal. Maar in de praktijk van ons leven is het zo dat de wet geen rol meer speelt in ons leven, naarmate wij geleerd hebben te leven onder de genade, onder het nieuwe verbond. En daar zouden we ons ook naar uitstrekken uiteraard, om te blijven staan in de genade en niet te verachteren van de genade en zo verder. En daartoe zouden we Hebreeën 4 naderen tot de troon der genade, om barmhartigheid en genade te vinden. En daarmee hulp te bekwamen tijd. Kortom, de wet des geestes des levens, het leven wordt het nieuwe verband, heeft mij vrijgemaakt. Hij zegt ook niet u, heeft mij vrijgemaakt. Het gaat om praktische dingen, dat kan hij wel van zichzelf zeggen, wat moeilijker van anderen. Heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Het is een wat vreemde constructie hier. De wet was door het vlees krachteloos. Maar die vreemde constructie vloeit natuurlijk voort uit 7 vers 12. Waar staat, al zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Ja, het is heilig en rechtvaardig en goed. Maar krachteloos. Ik zoek driftig naar een voorbeeld, ik kan het zo gauw niet vinden. Dus dan maar iets wat me wel te binnen schiet. Mooi kettingtje, hè? Prachtig. Zou je gedacht zijn wat het gekost heeft, dat mooie kettingtje. Nee, ik heb hem niet echt vast, zuster. Maar bij mij een mooi kettingtje. Maar je moet er niet aan trekken, hoor. Dan valt hij meteen uit elkaar. Je hebt er dus geen bal aan. Ja, je kunt hem onder je nek hangen, zuster. Maar goed, mooi. Maar die is dan alleen maar voor de sier. Maar verder kun je er niks mee. En zo is het met de wet. Heilig en rechtvaardig is goed. Je kunt erover filosoferen. Je kunt zeggen, steek mooi in elkaar. Het is mooi. Het is een hoogstaande moraal die daarin tot uitdrukking gebracht wordt. Men zou zo moeten kunnen leven. En zeggen, ja, het zou zo moeten kunnen. Maar dat kan je helemaal niet. En dus de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Maar tegelijkertijd krachteloos. Omdat die gelegd is op het vlees. Nou goed, staat hier. Vlees, krachteloos, oude mens. Je kan er wat proberen in te stoppen, je kan die mens wat willen laten dragen, maar hij kan het niet dragen, het houdt gauw op. Het wordt in deze, in de voorgaande hoofdstuk althans, wordt dat ook uitgebreid besproken. En daarom, omdat de wet, en daarmee het oude verbond, krachteloos was, omdat het vlees hem toch niet kon dragen. Daarom was er behoefte aan het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. In tegenstelling tot de wet, want dat is niet een kracht, maar dat is een zwakheid. Weliswaar van God afkomstig, maar op de mens gelegd wordt het nou eenmaal zwak, dus het blijft zo. En omdat het oude verbond zwak was, daarom is er behoefte aan een nieuw verbond en de prediking daarvan. Dat is het evangelie. De evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En de wet is zwakheid, onnuttig, onprofijtelijkheid voor iemand die hem werkt. Voor iemand die hem probeert te houden. Heb je dat? Dat is de tegenstelling. En daar heb je weer de zwakke positie van de mens beschreven. En daar gaat het me nu maar om. Maar wat er wel staat natuurlijk is, want hetgeen der wet onmogelijk was enzovoort, heeft God tot stand gebracht. En hier vindt u dus dat de zwakheid van de mens als het ware overroeld wordt door de kracht Gods. Want er staat, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. U hebt waarschijnlijk in uw Bijbel al van alles tussen haakjes staan in het vers. Dus die stukjes sla ik nu over. Ik lees alleen wat niet tussen haakjes staat. En dan staat er dus, want God heeft, niet heeft God, maar God heeft, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En wat de wet niet kon, de zonde veroordelen in het vlees, heeft God gedaan. En waar de wet het niet kon, omdat hij door het vlees krachteloos was, impliceert er meteen dat wat God gedaan heeft, de uitwerking was van zijn kracht. En door Gods kracht wordt de zonde en werd de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is theoretisch, dat is, maar niettemin historisch ook. Het is gebeurd in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Waarin de wet zijn vervulling gekregen heeft, omdat de executie die de wet voorschrijft heeft plaatsgevonden. En daarmee is dat het einde van de wet. Dan kunnen we een schone lei beginnen. En dat is een blijde boodschap. En kracht Gods tot zaligheid, wel degelijk, voor ieder die gelooft. U weet, er was geen wet die krachtig genoeg was om zalig te maken. Als die er geweest was, zou onder de wet geen nieuw verbond zijn aangekondigd. Staat er anders, ook in deze Romeinenbrief trouwens. Er zou voor een nieuw verbond geen plaats gezocht zijn geweest, of zoiets. Maar niettemin, dat nieuwe verbond is aangebroken en daarin wordt de kracht Gods en ook de rechtvaardigheid Gods, trouwens, openbaar. Goed, paar bladzijden verder ben ik in 1 Korinthe 1, ik hou het maar weer op de Bijbelse volgorde, 1 Korinthe 1 vers 25... Wij waren daar al, naar aanleiding van vers 18, want het woord des kruises is voor degenen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het kracht Gods. Kracht Gods tegenover weer de zwakheid van de mens. Maar daarna staat er ook in vers 23, doch wij prediken Christus. Ik denk dat de klemtoon zo hoort te liggen. In het verband waarin staat. Doch wij prediken Christus. Want ja, blijkbaar waren er die dat niet deden. En in plaats van menselijke wijsheid, en dus wet leren. Hè? Doch wij prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden weliswaar een ergernis, dat wil zeggen iets waarover men struikelt, want dat is wat het woord betekent. Het is de steen des aanstoots, de rotsteen der struikeling. Voor de Joden wel een ergernis, een struikelblok. En voor de Grieken een dwaasheid, want Grieken houden van filosoferen. Buiten de openbaring, dat wil zeggen buiten het woord Gods om. En dan vers 24, maar hun die geroepen zijn, of worden, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Daar staat hij dus. Hè. Wij prediken Christus, de kracht Gods, en in tweede instantie ook de wijsheid Gods. Vervolgens heet het trouwens ook in vers 30, uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Het woord kracht zou er dus bijgezet kunnen worden, maar stond al in vers 25. En het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat het evangelie is het evangelie van Christus, namelijk het evangelie van God van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Prediking van het evangelie gaat altijd over de Heer Jezus Christus. Als het dat niet is, is het geen evangelie, want dan is het geen kracht Gods. Een boodschap die een beroep doet op de mens, op de individuele mens, of de mensheid voor mijn part, kan nooit een blijde boodschap zijn. Het is niet de evangelie. Er is trouwens, zegt Paulus in Galaten 1, er is überhaupt geen andere evangelie. Maar ja goed, het evangelie is de prediking van Christus. In dit geval staat er Christus de gekruisigde en niet Christus de opgewekte. Dat heeft te maken met de Korinthische achtergrond van deze brief overigens. Want ja, je kunt aan de opgewekte wel deel hebben in de praktijk, maar alleen als je deel hebt aan de gekruisigde. Wat moet je met ander leven als je wil leven in en van deze wereld? Ik bedoel, men zou eerst begrijpen, en vooral de Korintiërs moesten dat begrijpen blijkbaar, men zou eerst begrijpen dat inderdaad één voor allen gestorven is. En dus zijn allen gestorven. Men zou dat accepteren. En wij zouden als zondaren accepteren dat wij voor God en voor de wereld dood zijn. En dat voor zover er een blijde boodschap is, het de boodschap is dat er nieuw leven is, in plaats van dat oude dat we kwijt zijn. En dus prediking van Christus de gekruisigde. Al die gelovigen die de realisering van hun geloof of hun christen zijn, zoeken in deze wereld, hebben nog steeds niet begrepen dat en waarom de Heer Jezus gestorven is. En dus blijft daar de prediking Jezus Christus en die gekruist. Die prediking kent men daar ook dikwijls, maar gewoonlijk komt het ook nooit ene stap verder dan dat. En Paulus zegt, dat is goed ook, want onder u, Korintiërs, heb ik ook niks geweten dan Jezus Christus en die gekruist. Stel in vers 2, van hoofdstuk 2. Niet omdat er geen andere boodschap is, maar omdat de boodschap daar begint. Dat is het startpunt. De prediking van de blijde boodschap van de opstanding van Christus aan hen die met hem gestorven zijn. Maar dat zul je eerst moeten accepteren. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Hoe zou je opstaan uit de dood als je niet eerst gestorven bent? En voor zover dat een praktische aangelegenheid is in ons dagelijks leven, lazen wij dus, ik geloof al twee keer inmiddels op verschillende plaatsen, dat wij zwak zijn in Christus, om tegelijkertijd deel te hebben aan zijn kracht. Dat wij hem leren kennen, de kracht van zijn opstanding, maar tegelijkertijd zijn dood gelijkvormig worden. Die dingen gaan nou eenmaal samen. Opdat de uitnemendheid der kracht zij uit God en niet uit ons. Wij zouden moeten roemen in het feit dat wij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. Wereld zet ik nu maar vooraan deze keer. We zouden daarin moeten roemen om daarna deel te kunnen hebben aan de opstanding van Christus, aan zijn opstandingsleven, en dus om te kunnen roemen in de genade in welke wij staan en in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat was Romeinen 5, de eerste verse. Zie. Maar niettemin, Christus is ons, die kracht Gods en die wijsheid Gods. Daarover heeft de apostel natuurlijk nog wel het een en ander te zeggen in de rest van deze twee brieven aan de Korintiërs. Maar gaat me maar even om het beginsel. Korintiërs zijn zwak. Paulus zegt, dat is prima. Hoe zwakker, hoe beter. Zwak zou men zijn, opdat men zou deel hebben aan de kracht Gods. En aan het eind van de laatste Korinthebrief, nou ja, de tweede Korinthebrief dan, daar komt deze uiteenzetting dan feitelijk ook tot een climax. Niettemin, het evangelie is inderdaad die kracht die zou volbracht worden in de zwakheid van de gelovige mens. De mens die zich onderwerpt aan God en aan zijn woord en daarom aan Christus. Staat hij trouwens ook nog in ditzelfde hoofdstuk vanaf vers 26 van 1 Korinthe 1. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Nou ja, sommigen dan, dus niemand hoeft zich beledigd te voelen, maar er staat niet vele. Dus als u het bent, is de kans klein dat er nog iemand in de zaal is die ook wijs is in deze wereld naar het vlees, maar vooruit, hè. Dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, wat dat ook wezen mogen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Begrijp je me goed? Er zijn geen objectieve normen voor dwaas of wijs, hoor. En daarom wordt de norm er hierbij gezegd. En dus het dwaze naar de normen van de wereld. Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren. En zwak en dwaas zijn synoniemen uiteraard in dit verband. Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij het sterke der wereld uiteraard zou beschamen. Enzovoorts. En dat is een heel fundamentele uitspraak. Of u hem nu leuk vindt of niet. Het is nou eenmaal de aard van onze tegenwoordige bedeling der genade, dat God geen belang heeft, in geen geval belang heeft bij de kracht van de natuurlijke mens. Wat hij wil demonstreren, zeker in onze bedeling, is zijn kracht, zijn genade. Onverdiende gunst die hij verleent aan mensen die dus inderdaad niks verdiend hebben, omdat ze zwak en krachteloos waren enzovoort. Aan alle kanten heerlijkheid Gods durven, of hoe dat maar heten mag enzovoort. En God gaat zijn werk, zijn leven in ons tot ontwikkeling brengen, opdat daarmee hij in de eerste plaats heerlijkheid zou ontvangen en werk tot zijn heer, niet tot het onze. Als hij onze kwaliteiten zou gebruiken primair, dan zou het primair dus ook zijn tot onze eer. Maar hij doet dat juist niet. Niet dat hij onze eventuele betrekkelijke kwaliteiten niet zou gebruiken. Maar het gaat erom, hij gebruikt ons om zijn kwaliteiten in ons te manifesteren. En hoe zwakker men is, hoe beter bruikbaar voor God. En nog anders dan, die is misschien duidelijker, hoe leger men is, hoe beter bruikbaar. Ik bedoel niet hoe groter en leeg, ik bedoel gewoon hoe leger men is, hoe minder wij van onszelf meebrengen, hoe meer God ons kan vullen met wat van hem is, is de gedachte. Ik vraag er niet om, bij uzelf dat na te zoeken, dat doen andere predikers wel weer, ik voel me er nooit zo toe geroepen. En ik heb er ook wat moeite mee met hoe je dat dan doen moet, want je weet nooit hoe je dat doen moet dan, hè. Maar het gaat maar om het beginsel. Wij zouden dat leren verstaan. Wij hebben geen excuses. Wij kunnen niet tegen de Heer zeggen, Heer, maar wij zijn leeg, wij hebben niks, wij zijn krachteloos. Wat zou het voor u kunnen betekenen? Het punt is juist dat de Heer dan juist kan gebruiken. Dat is het algemene beginsel. Daarna zegt u, nou, maar misschien zijn alle mensen daarna uitzonderingen. Zeg ik, ja, dat zou best kunnen, maar het verandert heus aan het beginsel niet, hoor. Het beginsel is, God gebruikt het ledige om het te vullen. God gebruikt het zwakke om zijn kracht te openbaren. God kiest het onedele der wereld, het verachten, opdat het geen iets is, teniet zou maken. Dat is vers 28. Opdat geen vlees, vers 29, opdat geen vlees zou roemen voor hem. En dus zingen wij vrolijk. Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Alles wat ik ben, ben ik door de Heer. Alles wat ik doe, doe ik voor mijn meester. En alles wat ik nodig heb, ontvang ik en nog meer. Nou, korter kan het denk ik toch niet. Zie? Dat is Bijbelse boodschap. Nou goed, even naar 2 Korinthe 4, die heb ik uit het hoofd al geciteerd, dus straks. Maar nu maar even in het verband. 2 Korinthe 4, In deze hoofdstukken, 2 Korinthe 3 eigenlijk al, zeker tot en met 5, gaat het erom dat onder die Korintiërs, die gelovigen waren, de beginselen der wereld, der wet, dat wil zeggen de menselijke overleggingen in het algemeen, bepalend waren voor hun levens en leven naar de oude mens. Nou ja, dat is wat je christenen zou noemen, dus tegenwoordig, hè? Dat is wat ze christenen noemen. Hè? Ze leven gewoon als elk ander mens, alleen ergens ver weg hebben ze een bepaalde opvatting of zo, en dat is het dan. Hè? Maar ze leven als mens. Maar Paulus zegt, nee, wij leven niet als mens, wij leven überhaupt niet in deze wereld, wij leven niet onder de wijsheid van deze wereld. Daar begon het verhaal over in 1 Korinthe 1. Niet uit de wijsheid van deze wereld. Wij hebben dat aan de kant gegooid. Wij hebben verworpen deze bedekkingen, deze schandelijke bedekselen, heten ze hier, na een langere introductie, maar het staat er wel. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande, 4 vers 2. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, want dat is wat menselijke wijsheid altijd doet. In arglistigheid, woord Gods vervalsende. Maar waar het om gaat, zegt Paulus, is de openbaring der waarheid. En daarmee maken wij ons aangenaam, nou misschien niet bij alle mensen, maar wel bij alle gewetens der mensen. Of de mensen er blij mee zijn, is een ander verhaal. Maar het gaat om openbaring der waarheid. De prediking namelijk van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. De uitdrukking uit vers 4. En dan vers 5, want wij prediken niet onszelf en daarmee een eigen filosofie, of misschien moet je het in dit verband dan een theologie noemen ineens. Wij hebben niet iets van onszelf, wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus, de Heer, de opgewekte die onze meester is, onze baas, onze hoge priester, het hoofd van dienst. Ons hoofd gewoon. Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. En wat onszelf betreft, zeggen wij dat wij uw dienaars zijn. Niet uw meesters, niet uw kerkvorsten, niet handhavers van de kerkelijke tucht of iets dergelijks, maar gewoon uw dienaars om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die dat nu doet. Die heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dat is de boodschap. Niet de mens, niet de mensheid, niet menselijke wijsheid, maar Christus. Openbaring dus der waarheid, anders niks. En daarna zegt hij, nou wij zijn dat, wij hebben deze bediening, vers 7... Wij zijn dienstknechten van het Nieuwe Verbond, maar vers 7, wij hebben deze schat, want dat het waardevol is, dat lijkt me duidelijk, hè? Wij hebben deze schat in aarden vaten, vaten die uit de aarde zijn, dat wil zeggen dus niet alleen het menselijk lichaam, maar het is gewoon helemaal de oude mens uiteraard. Wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht, heb je de uitdrukking weer, uitnemendheid der kracht. De uitnemende grootheid zijn de kracht die werkt aan ons. Opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. En tegen de achtergrond van Korinthe is dat goed te begrijpen. De apostel spreekt in de eerste plaats over zichzelf. De Korintiërs zeggen maar, Paulus is zwak, is een kleine mannetje, hè. Van een grote mond, maar man is zwak. En dan zegt de apostel, nou, zo hoort het ook. Maar niettemin, hij vertelt onder andere in deze brief, niettemin zijn jullie gemeente daar in Korinthe dan toch tot stand gekomen door het werk van dit mannetje, Paultje. De kleine, weet u wel, dat is wat zijn naam betekent. Hij zei, ik heb jullie het evangelie gebracht, voor zover jullie die gemeente of die gelovigen zijn in Korinthe, is dat toch allemaal ontstaan door wat ik daar gedaan heb. En als je zegt dat ik zwak ben, dan zegt, dan heb je gelijk hoor. Maar dat maakt het nog erger en nog ernstiger voor jullie, want dan betekent het dat de kracht Gods tot jullie gekomen is. kan niet de mijne zijn, want, zeggen jullie zelf, ik ben het niet. Nou, dan moet het de kracht Gods geweest zijn. En dus heeft dat verregaande consequenties. Hè? En Paulus zegt, maar zo hoort het ook. Opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. En daarom, want zo gaat het verhaal daarna verder in vers 16, daarom vertragen wij niet, enzovoorts. En ertussenin staat weer zo'n uitdrukking in vers 14, die neem ik ook even mee. Wetend dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Waarom dat nog in Duits moest, maar goed. Met u lieden daar, maar goed. Met u lieden daar zal stellen. Maar wat er dus weer staat en wat we al een paar keer gelezen hebben, is dezelfde waarheid, hè. Als God de Heer Jezus heeft opgewekt en als die kracht in ons werkt, dan betekent het dat ook wij worden opgewekt en dat dus het leven van Christus in ons geleefd zal worden. En waar dat zo is, zal men dus systematisch alle menselijke wijsheid dus gewoon vergeten. Want alles is mogelijk voor degene die gelooft. Toch? En ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Onze menselijke wijze, onze menselijke kennis, onze mensenkennis zelfs, schiet dan heus tekort. Niet dat die geen waarde heeft, maar alleen binnen de wereld als zodanig. Maar waar het gaat om ons leven voor de Heer, niets zal hem te wonderlijk wezen, staat er dan. En hij doet boven, doet overvloedig boven hetgeen wij bidden of denken. Hebben die nog? Ik kan het ook niet helpen dat ik nog in gedachten zit met estafettegebed om de verkiezingen te manipuleren. Nee, men vroeg om de Heer of hij de verkiezingen wilde manipuleren. Maar, nou goed, nou, ik kan het niet goed onthouden, dit soort dingen. En dan zeg maar, nou, het heeft toch resultaat gehad, want het CDA heeft gewonnen. En de andere categorie die in de kerk daarnaast zat, die zegt, het heeft toch niet geholpen, want hoe heet het ook alweer? ChristenUnie, dank u wel. Ik wou zeggen CAU, maar ik loop wat achter. Want de ChristenUnie heeft verloren. Nou weten we dus nog niet of God een gebed verhoord heeft of niet. Er schiet ook geen klap op. Je kunt je beter aan de Bijbel houden en vaststellen, hij is bij machten, en het is een realiteit, het is niet maar een theorie. Hij is bij machten om overvloedig te doen boven wat wij bidden of denken. Dat zouden we ons bewust zijn. Alleen welke kant het dan opgaat, nou niet de kant van de verkiezingswens voor de christelijke partijen uiteraard, want een christen is voor de wereld dood en dat wij stiekem bij gelegenheid, ik niet, maar ik zeg het maar voor de zekerheid erbij, ons krijgen de rollenverhalen weer, maar dat wij of sommigen onder ons dan stiekem toch een stem uitbrengen om de een of andere reden, dat kan ik heel goed begrijpen, maar te verwachten dat de Heer dat doet, dat is wel een beetje erg ver over de streep, denk ik. Hè? Hij zou trouwens niet kunnen. Hoe zou de Heer nou kunnen stemmen op de ChristenUnie? Hij is er zelf geen lid van. En hij zit op de allerhoogste troon. En niet op democratische wijze is hij daar terechtgekomen. Hij is alleen heerser. Hij is daar als enige op de troon gezet. En hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dan gaan we hem vragen of hij hier beneden graag onze favoriete politieke partij wil steunen. Ik snap dat echt niet, met de beste wil van de wereld niet. Niet met een Bijbel open in elk geval. Zie? Goed. Want wij prediken Christus die overwonnen heeft. Wij prediken een schat in aarden, vaten enzovoorts. En wij wachten niet tot het vat verbeterd wordt. Wij verwachten dat het vat verbroken wordt. En dan komt onze favoriet zich openbaren.